Dankjewel, Jacco. Dank jullie wel voor de enorme grote offer wat jullie bij elkaar gehaald hebben afgelopen zondag. En daartussen en daarvoor. En ik denk ook dat het een persoonlijke doorbraak is voor Jacco die dat opgepakt heeft. Want dit bericht hebben heel veel mensen gehoord en die doen er helemaal niks mee. Dus er zijn ook mensen die horen en doen er iets mee. Dus leuk. Maar ik wil even stiekem toch wat zeggen. Kunnen we de foto's even laten zien? Terwijl ik praat, kunnen jullie even naar de foto's kijken. Want ja, jullie weten natuurlijk lang niet wat er allemaal gegeven wordt. Maar er zijn hier ook stiekeme gevers die al heel lang geven. En daar weten jullie helemaal niks van. Maar daar gebeurt dit mee. Tenminste, als de foto's... Kun je ze vinden? Ja, het gaat lukken. Kijk, dit is vorige week gebeurd in Herat. Dat is... Dat zijn allemaal vluchtelingen die Engelse les krijgen van onze teams. En je ziet dat die klassen er nou niet echt geweldig geoutilleerd uitzien, zoals dat bij ons zou moeten. Na 3 dagen waren er 500 leerlingen die zich ingeschreven hadden. En toen moesten we stoppen, want we hadden niet meer plek. Dus dit zijn allemaal kinderen die uit Iran gevlucht zijn. Afghaanse kinderen die in Herat vastzitten. Er zitten ongeveer 1 miljoen kinderen vast. Of 1 miljoen mensen, sorry. Die dus in hele arme omstandigheden wonen. En om ze op de een of andere manier hoop te geven. Ik ben er zelf geweest toen het nog maar 300 kinderen waren. En ik heb heel veel dingen, projecten gezien in mijn leven. Iets van 30 jaar lang kom ik overal in de wereld. Maar ik heb dit nog nooit gezien. Het is echt fantastisch. Amen. Nou, de donors zitten in deze gemeente die dat allemaal betaald hebben. Dat wisten jullie natuurlijk niet. En ik ga ook niet vertellen wie het is, maar... Dan weet je dus dat de gemeente eigenlijk nog meer geeft dan dat jullie dachten. Dank je wel voor de foto's. En zo kan ik nog andere dingen laten zien. Maar ik heb ook heel veel te vertellen, dus ik moet een keus maken. Dus ik ga gewoon nu even wat vertellen over grond. Mijn opdracht was om te praten over Building the Kingdom, toch? Hè? Dat is toch het onderwerp. En dat is echt wel een onderwerp waar ik me helemaal in kan vinden. Alleen voor de meesten van ons, die gewoon in het dagelijkse leven... baan hebben. En ik wil eigenlijk even een klein beetje soort inventarisatie doen, dat ik weet waar ik tegen praat. Nou zou ik dat al lang moeten weten, maar ik weet dat nog steeds niet helemaal. Wie werken er in de zorg? Wie doen iets met zorg? Even goed je handen omhoog, dat ik kan zien. Dat is ongeveer, nou, laten we zeggen, 1/4 van de gemeente. Wie geeft onderwijs? Dat zijn iets minder. Wie hebben een bedrijf of werken in een bedrijf? Dat zijn er ook een flink aantal, ja. Wie werken er thuis in het gezin? Wie hebben die belangrijke taak? Dus gewoon even helemaal niks anders, gewoon thuis in het gezin. Dat zijn er ook een aantal, ja. En wie zouden er eigenlijk heel graag willen werken, maar komen gewoon niet aan de bak? 1, 2... Ja, even iets hoger, want dan gaan we zo namelijk verbidden. Dat zijn er 3, zie ik er. Dat zijn 4. Kijk, in 1 keer zijn er meer... 4, 5. En wie zouden er heel graag willen werken, maar zijn op dit moment lichamelijk of fysiek, geestelijk niet in staat om echt een baantje te doen? 1, 2, 3. Ja, 4, 5. Oh, dat zijn er meerdere. Oh, dat gaan we ook verbidden natuurlijk. Dus die 2, hè, je kunt geen baan vinden of je kunt gewoon niet omdat je... lichamelijk of fysiek of emotioneel dat niet aan kan. Maar er zijn ook mensen die zijn alleen. Die heel graag een partner willen hebben en het allemaal alleen moeten doen. Daar moest ik ook aan denken. Zijn daar ook mensen die zeggen van nou, ik ben echt heel naarstig op zoek, maar het lukt me maar niet. Dat is natuurlijk lastig om je vinger op te steken. Oké, nou die drie laatste, willen jullie even gaan staan alsjeblieft? Dus even degene die geen baan hebben, maar wel willen. Degene die geen baan hebben, maar niet kunnen. En degene die eigenlijk op zoek zijn naar iemand in het leven om het samen te doen, maar er nog steeds geen geluk is geweest. Oké, ik zou het fijn vinden om jullie als gemeente even te activeren. We nemen hier echt even een paar minuten. Blijf alsjeblieft even staan. Niet gauw gaan zitten. Kom op, hup. En ik zou het fijn vinden om even gewoon om die mensen heen te staan, voor ze te bidden, profiteer over ze, zet vrij wat God eigenlijk zou willen doen. Ja? Doe maar even. Alsjeblieft. Come on. En vader, terwijl iedereen nu opstaat en in actie komt en gaat profeteren, dat wil ik echt vrijzetten, dat woorden van God komen, maar ook dat er geestelijke doorbraken komen. En ik bid in de kracht van de Heilige Geest, met de woorden die Jezus gegeven heeft vanmorgen, dat er doorbraken gaan komen, Heer. Als wij geven, geeft u ook, Heer. We willen echt deze mensen die zijn gaan staan. En het valt me op dat het bijna allemaal vrouwen zijn. En daar wil ik echt voor bidden, Heer, dat er echt doorbraken komen. Dat u, Heer, als onze bruidegom, Heer, daarboven in de hemel, hier op aarde, vrijzet wat de bedoeling is. Heer, voor deze levens, Heer, voor deze prachtige mensen. Vooral de zussen die hier staan. Heer, de zussen willen om hen heen staan en met hen meestrijden. In de naam van Jezus, Heer. Heer, datgene wat in de hemel is, Heer. Heer, wat al klaar ligt, wat klaar staat, Heer. Gezondheid, Heer. Maar ook gewoon stomweg een hele goede baan. Een baan waar je plezier in hebt, waar je vreugde in krijgt, waar je voor gemaakt bent. Dat je het gaat zien, dat iemand jou naar die plek toe leidt, of dat je een advertentie ziet, of dat iemand jou helpt om die plek te vinden. Heer, maar wij zijn als gemeente hier in Nijmegen om deze plaats te beïnvloeden. Heer, en dan moet het op de juiste plek zijn. Daar bid ik voor. Heer, we openen de hemel in Jezus' naam, Heer. En we binden ook elke demonische macht die dit tegenhoudt, Heer, voor dat geluk van deze mensen. In de naam van Jezus. En we spreken vrijheid. Amen. It's done. Dank jullie wel. Goed, dat is het eerste wat ik op mijn hart had. Het tweede, ik weet helemaal niet of ik aan preken toekom. Maar goed, ik ga mijn best doen. Het tweede is land. Jacco die begon er net even over. Ik ben een expert in land krijgen. Dat geloof ik echt, ja. Ik heb zoveel tegenslagen gehad op plekken die ik graag wilde hebben, maar nooit kon krijgen, dat ik geleerd heb om net zo lang door te gaan tot je het hebt. Dat is een ik ben daar helemaal niet super trots op, ik doe dat gewoon. En het gebeurt ook gewoon. Maar ik geloof echt dat er sleutels zijn, ook voor jullie als gemeente, daarom vertel ik ze. De sleutels wil ik je vanmorgen geven. Ik weet nog dat het begon toen Ina en ik, we hadden nog een heel jong gezin. We hadden net ons vierde kindje gehad. We woonden in België. En we hadden het idee om in Hoogblokland te gaan wonen. En dat was onze zendende gemeente. We zaten in de zending, kwamen terug. Ik had geen werk en natuurlijk ook geen grote inkomsten. Helemaal niet. Ik had gewerkt voor Youth Without Money. Dus ja, dan leer je ook om met niks rond te komen. Dus zo kwamen wij terug naar Nederland. Allemaal dozen in de auto met eigenlijk helemaal niks. We hadden hier en daar wat meubels opgeslagen en daar moesten we het mee doen. En op een middagje, dat was geloof ik de tweede of de derde middag dat we terug waren in Nederland, toen reed ik door een straatje heen. En ik was op bezoek geweest bij mensen en ik zag die woning en ik dacht, die is het. Ik weet nog het adres, Pinksterbloemstraat of Laan 4. En ik was helemaal overtuigd dat dat het huis zou worden wat we zouden krijgen. En Ina en ik, we gingen ervoor bidden. En we kregen het niet. Dat hebben jullie ook wel eens. Dan weet je het zeker dat je het krijgt, maar je krijgt het niet. Wie heeft dat ook wel eens meegemaakt? Even weten. Dus de rest die heeft het allemaal gelijk gekregen. Klopt dat? Wie hebben het gelijk gekregen? Ah, jullie zijn niet eerlijk. Jullie zijn niet eerlijk. Of degene die hun hand niet opgestoken hebben nooit een woord van God gehad en er direct voor gebeden. Dat kan natuurlijk ook. Dat is het. Jullie moeten beter leren luisteren. Want God wil spreken. Echt waar. Voor iedereen. In jouw situatie. En dat is eigenlijk het eerste als je het koninkrijk van God... Ik loop even vooruit, mijn preek heb ik dat vast gehad. Je moet leren luisteren. Als je het koninkrijk wilt bouwen, moet je weten wat God eigenlijk in de hemel klaar heeft liggen om op de aarde te geven. Daar begint het mee. Als we dat niet leren, zijn we altijd bezig met onze eigen ideeën. Maar goed, ik had het idee, dat het Gods idee was, dat wij op Pinksterbloemstraat 4 moesten gaan wonen. Maar het lukte niet. En in die tussentijd woonden wij in bij wat mensen die ons heel vrijmoedig hun huis hadden aangeboden, gezin met 4 kinderen, 2 huilende kinderen 's nachts. Dus dat was heel bijzonder dat die mensen ons dat gegeven hebben. Maar wij waren natuurlijk gewoon een storm die daar binnenkwam. En gelukkig was het huis redelijk groot, dus het ging wel. En ik weet nog, ze hadden gezegd tot 21 december, dan moet je eruit. Dan, tot die tijd kun je niet langer. En op een gegeven moment, ik werd zo wanhopig, half november. We hadden nog een ruime maand te gaan. Dan moesten wij een ander huis hebben, maar de gemeentes waar wij in die periode woonden, hielpen niet mee. Ik weet nog dat ik kreeg een brief van de gemeente. Ja, jullie staan in die gemeente op plaats 256 en in die gemeente sta je op plaats 110. En er is één gemeente sta je op 9. Nou lijkt dat best wel hoog op de lijst, maar in dat kleine dorp worden maar 3 woningen per jaar weggegeven. Dus dat betekent nog 3 jaar wachten. Dus ik raakte een soort in paniek. En ik zei, Heer, moeten we niet ergens anders naartoe? Dus ik begon de Heer een handje te helpen, net zoals Abraham dat ook deed. Dus dat doen we allemaal toch, hè? Eerlijk, ja, we helpen de Heer allemaal een handje. Maar de Heer zei, nee, dat huis geef ik jou. Dat dacht ik dat hij dat zei. Nou goed, dus ik toch naar een andere woonplaats. Daar had ik een advertentie gezien, dus daar ben ik naartoe gegaan. En die man die was christen. De Heer leidt dat dan allemaal. Hè? Die man die was christen, dus we kregen een heel geweldig gesprek. Zat er 2 uur binnen en zei, joh, ik ben zo overtuigd van jouw roeping. Ik zorg dat jij binnen een week een vrijstaand huis hebt. Dus nou, geweldig. Ik met Ina daar naartoe. Het huis was eigenlijk veel mooier als Pinksterbloemstraat 4. En we gingen weg en we zaten in de auto te huilen, want dit was het niet. We hadden het idee dat eigenlijk dit het niet was. Maar ja, we hadden niks anders, dus wat doe je dan? Dus ik had die man opgebeld, nou, we doen het. En we dachten dat het niet het was. Dus ik ging daar naartoe en hij had alle papieren keurig netjes in orde gemaakt. Ik hoefde alleen nog maar een handtekening te zetten. En ik kon die handtekening niet zetten. Nou, hoeveel van ons doen het wel? Eerlijk is eerlijk. Ik heb hem niet gezet. En ik had nog iets van 3,5 week om een huis te vinden waarvan het onmogelijk was. Nou goed, ik bleef bidden. En nou goed, de tijd gaat natuurlijk snel voorbij, zeker in dat soort moeilijke omstandigheden. En uiteindelijk, 1,5 week voordat we eruit moesten, dacht ik ga naar de wethouder. Dus ik naar de wethouder van die gemeente toe, ik had een gesprek. Hij zei, joh, ik wist niet dat het zo serieus was dat jullie eruit moesten. Ik ga mijn best doen. Een dag later kreeg ik een brief. In die brief stond dat ze een huis voor ons hadden in Noorderloos. Dat was ongeveer 10 kilometer verderop. Ik las die brief en ik dacht, gelukkig, maar dat is niet wat we willen. Maar we dachten toch, laten we maar gaan, want ja, we hebben niks anders. Wij reden naar dat dorpje toe, 10 kilometer verderop, waar we zaten. En we rijden het straatje en ik zeg, Ina, het is precies hetzelfde huis als Pinksterbloemstraat 4. Echt waar, het is zo. En Ina zei, nee. Maar goed, we gingen naar binnen en we hadden dat huis in Pinksterbloemstraat 4 bekeken. En dat was exact hetzelfde, inclusief de indeling van het huis, kasten, alles was hetzelfde. En ik liep daar binnen. Ik zei, ja, maar hoe komt het nou dat jullie, want jullie wonen hier nog, dat jullie dit huis aan ons geven? Nou, zegt de wethouder had ons gebeld of wij er versneld uit wilden gaan. Dan konden ze wij ook snel een huis krijgen, wat we heel graag wilden. Dus zodat jullie erin konden. Dus we hebben het gedaan en we hebben daar gewoon met heel veel plezier gewoond. En we wisten echt van, hey, dat was zeg maar de trigger om dat te ontvangen. Dat is 1, geloof. 2, soms zit het tegen en zit er gewoon een, ik noem het maar, een belasting op het stuk wat God je geeft. Er zit een belasting op. Ina en ik waren in die tijd, daar bij dat waar we gingen wonen, geconfronteerd met onze gemeente. Die kon geen samenkomstplek vinden. Ik noem die expres omdat jullie daar ook mee zitten. Dus ik geloof dat jullie hier langzamerhand uit moeten. En wij hadden 7 jaar gezocht en 7 jaar geen enkele plek kunnen vinden waar we, want die gemeente groeide steeds verder. We gingen van iets van 50 naar 300, dus we groeiden de klippen op en we moesten echt een grotere ruimte hebben. Maar geen één gemeente in hele Alblasserwaard wilde ons gebouw geven. Er was geen één kerk, er was geen één café, want we zaten vaak in cafés, die ons een zondagsplek geven. Dus we hebben 7 jaar lang op maandagavond kerk gehad, omdat we geen zondagssamenkomstplek hadden. En ik kwam terug uit België, ik had net dat huis gekregen en ik hoorde van God dat hij zei, Piet, ik wil dat je actie gaat nemen, want er zit een belasting op het gebied waar ik een plek wil geven. Dus ik heb 4 broeders uitgekozen uit de gemeente. Ik heb mijn voorganger gebeld. Ik zei, joh, ik heb het idee dat God dit en dit zegt. Vind je het goed dat ik ga bidden? Prima, zegt hij. En God liet mij 5 plaatsen zien waar we naartoe moesten. Dus we gingen op 5 verschillende plekken bidden. En één ervan was Dordrecht. Had helemaal niks te maken met Alblasserwaard. Maar ik voelde echt, dat was de belangrijkste plek. En God liet mij een ophaalbrug zien. Ik zie dan een plaatje. En ik had nog nooit gedacht dat ik daar ooit naartoe zou gaan om te bidden. En op een gegeven moment, terwijl we aan het bidden waren, vertelde ik aan de mannen die met mij mee aan het bidden waren van, en we gingen elke keer ook naar die plekken toe. Hè, dus het was niet alleen dat we het in gebed kregen, maar we gingen echt daar bidden. En dat ophaalbruggetje kwam tevoorschijn. En een van die mannen zei, oh, ik weet waar dat is. Oké, dus nou, wij daar naartoe. We gingen naar dat ophaalbruggetje en dat ging over de straatnaam, daar kwamen we op uit. We waren aan het bidden en we wisten van hier is iets aan de hand. En dat ging over de slag die in 1100 zoveel was gepleegd in de kruistochten. Een echt idioot, wat moet je daarmee, denk je dan? Maar God liet mij zien, dat is de sleutel. En het bleek dat de Witte Ridderorde heette het, dat de slag bij Dalmatie was dat die echt gebeurd was en dat daar een ridderorde was ontstaan. En die ridderorde bestond nog steeds en bestaat nog steeds. Ik kom er elke keer overal in de hele wereld waar ik naartoe ga. Zelfs in Litouwen was ik een keer en ik voelde dat God zei stop. En ik wist bijna zeker, oh, het zal wel weer met die orde te maken hebben. En ja hoor, er stond een gebouw, dat was nog steeds eigendom van die Witte Ridderorde. Wij gingen verder bidden en zeiden, Heer, wat is dit? En toen zei God, Scheluinen. Scheluinen is een plek, daar is een oud kasteel. En daar moesten we naartoe. We gingen naar bidden en ik zag daar een soort ridder. Die was heel boos op mij. Die kwam met een soort zo'n ijzeren knots naar me toe. En ik denk, oh, dat heeft te maken met die Witte Ridderorde. Dus ik ben in de boeken geduikt. En inderdaad, die Witte Ridderorde, die vandaag nog steeds bestaat, was eigenaar van dat stuk. Dus we hebben dat verbroken, we hebben daar gebeden. We snapten niet helemaal precies waarom, maar we hebben het gewoon gedaan. Een week later hadden wij de grootste zaal uit de heel Alblasserwaard voor onze kerk. En ik kan je tientallen van dit soort verhalen vertellen. Dat God echt laat zien, dit is de plek, maar het wordt niet vrijgegeven, omdat daar een geestelijke belasting is. Soms, het is niet altijd, maar soms wil God het echt laten zien, want er is een geestelijke belasting. Het derde punt is financiën. En soms laat God de plek zien. Hij laat ook zien dat de belasting weg is, maar er is geen geld. Geld komt altijd als er visie is. Dat is mijn ervaring. Als er geen visie is, dan kun je het geld ook bijna altijd wel vergeten. Dus het is heel belangrijk om een duidelijke, heldere visie te hebben, waar mensen vanuit God, vanuit de hemel over gehoord hebben, want het moet vanuit de hemel komen, zei ik. Dus laat de visie vanuit de hemel komen en vertel het aan elkaar, dit is de visie en geloof erin. Dan gaat het geld komen. En Jacco zei net al, misschien moet ik even wat vertellen over Sarpana heet het officieel, of toevluchtsoord of schuilplaats. In het Duits Zuflucht heet het nu. Toen ik in Bamiyan begon te reizen, begon God mij in contact te brengen met een Duitse dame. En die had een oude plek, helemaal vervallen plaats. En ik voelde echt dat God zei, dat wordt jullie eerste centrum voor weeskinderen en weduwen. Dat is een familiehuis, we noemen het community. En we zijn er nu bijna 1,5 jaar mee bezig geweest. Maar God zei wel dat het een best wel een zware strijd was. Waarom? Dat gebied, daar zijn heel veel mensen vermoord. Ik noem het maar even bloedgrond. En in Afghanistan heb je heel veel van die plekken waar gewoon honderden mensen gewoon afgeslacht zijn. En precies voor onze deur, waar we nu dan eigenaar van zijn, daar zijn 300 mannen bij elkaar verzameld en die zijn daar doodgeschoten door de Taliban. Dat is de plek waar wij gewoon eigenaar van willen worden. Waarom wil ik daar eigenaar van worden? Omdat ik geloof in verlossing. Net zoals een mens verlost wordt van zijn zonde, staat er, ik heb geen tijd ervoor, maar in de Bijbel zie je heel veel stukken. God kiest dat uit, maar op de een of andere manier heeft het tijd nodig om rijp te worden, zodat God dan ook dat echt gaat geven. En één daarvan is, je moet het verlossen. Dus wij begonnen daarvoor te bidden. En op een gegeven moment, iemand hoorde daarvan. En die hoorde echt over de visie en zegt, ik ga gewoon in één keer dat pand betalen. Ik wil gewoon daar geld voor geven. En geld is voor mij eigenlijk, zeg maar, de stroom die komt als de visie duidelijk is, als de belasting weggebeden is en als zeg maar, de opdracht die God geeft voor dat stuk ook helder is. Hebben jullie daar wat aan? Ja? Nou, er zijn er twee, dus dat zijn ook vaak de mensen die daar het meest geloof voor hebben. Maar de bedoeling is eigenlijk dat de hele gemeente hier visie voor heeft, niet twee mensen. Want jullie zijn namelijk de bruid van Christus, jullie zijn één. Weet je, het is niet de visie van de leiders. En dat valt me heel vaak op, hè. De leiders hebben wel visie. Maar het is zo belangrijk dat je als gemeente weet, waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Dat gebouw is eigenlijk, ja, dat is gewoon een gebouw. Maar soms heeft God een gebouw nodig om daarvanuit de wereld daaromheen te beïnvloeden. Waarom zou die nou bijvoorbeeld in Jeruzalem een tempel laten bouwen? Waarom nou Jeruzalem? Waarom niet Jericho? Waarom niet Rome? Waarom nou precies die plek? Ik weet het niet. Er staat niet heel duidelijk waarom God die plek uitkoos. Hij heeft gewoon die plek aangewezen. Dat is de plek. Waarom in de Bijbel is Antiochië zo belangrijk? Dus er waren heel veel plekken waar het evangelie verkondigd is. Maar je ziet steeds weer opnieuw dat die plek had een speciale, als het ware, zeg maar, ik noem het de plek waar de hemel en de aarde bij elkaar komen. Waar de deur open gaat, zodat wat in de hemel is op aarde kan komen. Ik geloof daarin. Echt waar. En ik zie het ook. Hè. Ik heb 20, 30 jaar ervaring om naar die plekken te gaan. En dan, ik weet ze vaak niet. Ik loop er toevallig binnen in zo'n plaats. En dan spreekt God. Ik was op een gegeven moment, en ik sla even nu het land of de plaats even open, ga naar het volgende toe. Koninkrijk voor God bouwen. Er is altijd een plek dat God op ergens in de wereld een plek op het oog heeft en daar stuurt hij een boodschapper naartoe. Of daar brengt hij een gemeente samen, zodat zij dat horen, de deur openen, zodat de zegen van boven op de aarde kan komen. Ik heb jarenlang in Oost-Europa gewerkt en daar heb ik deze lessen geleerd. Op een gegeven moment, ik wilde naar Moskou, dat was de hoofdstad van Rusland. Toen de tijd nog, helemaal de voormalige Sovjet-Unie, voor de tijd van Gorbachev. Het was nog streng communistisch, ik kwam net uit Roemenië, ik was opgepakt door de securitaten. Ik dacht dat ik naar de gevangenis zou gaan, nou, prijs God, daar ben ik nooit terechtgekomen. Ik mocht weer weg, maar ik had een behoorlijk zitten, ik was heel bang. En met die angst ging ik naar, zou ik naar Rusland gaan. Maar goed, de deur ging niet open, dus ik heb van alles gedaan om naar Moskou te komen. En ik snap er helemaal niks van, maar God zei, ik wil niet dat je naar Moskou gaat, ik wil dat je naar Leningrad gaat. Toen heette dat nog Leningrad, dus van die tijd heb ik het ook, toen was ik nog niet grijs. Dus op een gegeven moment, ik wist het zo zeker, daar moet ik heen, daar gaat de hemel, nu zeg ik het duidelijk, maar toen wist ik dat nog niet helemaal. Ik wist dat de hemel daar zou opengaan voor datgene wat hij op de aarde wilde doen. En hij zocht één persoon met allemaal bidders daaromheen, want we hadden heel veel voorbidders, die gewoon meegingen bidden om die hemel of die deur naar de hemel te openen. Ik boekte mijn tickets, dus ik had altijd problemen om visa's te krijgen, toen ook al. En toen had je nog geen mobiele telefoon, toen had je nog van die faxnummers waar je soms dagen op moest wachten. En uiteindelijk kreeg ik mijn visums om naar Leningrad toe te gaan. Ik wil steeds Sint-Petersburg zitten, want die naam is naar mij vernoemd, dat snap je natuurlijk. Ik heet Peter, ik heet eigenlijk ook Peter. Hè, zo. Maar in ieder geval, toen ik daar naar het reisbureau ga met mijn visum in de hand, ik zei, nou, ik kan een ticket hebben. Toen zeiden ze, het vliegtuig zit vol. Ik zei, ja, dat kan niet, want ik geloof dat ik daar naartoe moet. En ik ben iets van 4-5 weken op dat reisbureau elke keer gebeld van, joh, ik heb tickets nodig. Is het al vrijgekomen? Nee, zegt ze, meneer Van Walsum, geloof me nou, ik doe dit werk al zo lang. Dat gaat echt niet gebeuren. Dit vliegtuig zit vol. En een week voordat ik weg zou gaan, en ik ben heel eigenwijs, dus ik wist gewoon, ik moet gaan. Dat vliegtuig, daar komen twee plekken vrij, want we waren met z'n tweeën. Oké, dus nou, ik denk, ik ga nu langs. Ik bel niet, ik kan nog een week naar het reisbureau. En die mevrouw zag me aankomen, ze kende me. En ik kon aan haar gezicht zien dat ze niet blij was. Ken je dat? Dan weet je eigenlijk dat je niet welkom bent. Ze had niks gezegd, maar je kon duidelijk op het gezicht zien van, dit is niet de tijd, dit is niet de plek. En meneer Van Walsum, ik had gezegd dat het niet kon. Dus nou, goed, ik ging netjes voor haar bureautje staan. En ze moest me te woord staan, kon haast niet anders. En toen zei ik, wilt u alsjeblieft nog één keer kijken of die plek vrijkomt of vrijgekomen is. Meneer Van Walsum, ik wil wel kijken, maar ik weet het antwoord. Die plek die komt niet vrij. Dus nou goed, zij opent haar computer. Toen nog die hele oude computers die heel lang erover doen. Dus na ongeveer 5 minuten zat ze op haar schema, op haar scherm. 5 minuten later, met zo'n grote overwinningsglimlach. Zie je wel, meneer Van Walsum, ik zei het toch, er is geen plek. Toen ging de telefoon, er gebeurde iets heel leuks. Ja, oh, ik vind dit verhaal zo leuk om te vertellen. En ze keek zo op haar scherm, ze had de telefoon aan de hand. En ik zag echt haar gezicht zo omhoog gaan. De namen gingen omhoog en er kwamen 2 plekken vrij, terwijl ze aan de telefoon was. En ze zegt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik zei, ja, ik maak dat constant mee. Ja. Wij zijn naar Leningrad gegaan om daar de deur van de hemel naar de aarde te openen. Zo zeg ik het maar. Toen wist ik totaal niet wat ik deed. Het lijkt alsof ik expert ben en dat ik alles weet hoe dat zit. Echt waar, ik wist totaal niet wat ik daar ging doen. Ik was alleen gehoorzaam. Ik deed wat ik moest doen, wat God had laten zien. Dus we gingen daar bidden. Ik liep op straat en daar liep zo'n klasje met al die bont... Het was -20, dus die kinderen met bontmutsjes op, van die dikke jasjes. En 1 kind draaide zich om, ik vergeet het nooit meer. En ze keek me strak aan en God begon heel duidelijk te spreken. Wie zal voor dit kind zorgen? Wie zorgt voor dit kind, Piet? Ga jij dat doen? Nou, ik was niet geroepen voor Rusland, ik was geroepen voor Afghanistan. Ik hoefde me geen halve seconde te bedenken. Ik zei gelijk, Heer, hier ben ik. Ken je die verhalen uit de Bijbel? God zoekt mensen die het koninkrijk op aarde willen bouwen. Hij zoekt jou eigenlijk. Hij zoekt niet ene Piet van Walsum die in Haarlem woont. Nee, hij is vanmorgen op zoek naar jouw hart. Dat jij een sleutelhouder bent om die deur vanuit de hemel op de aarde te openen voor de mensen waar jij mee in contact bent. Dat is wat ik wil zeggen vanmorgen. Eigenlijk meer niet. Hij is op zoek naar mensen die niet naar een gebouw kijken of een stukje grond hier in Nijmegen. Waar God naar op zoek is dat jullie hier als sleutelhouders worden. Het koninkrijk kan alleen komen als jij Jezus je koning maakt. Niet je redder, dat je zonden vergeven zijn en dat je naar de hemel gaat. Hij zoekt mensen die zeggen, Jezus, u bent mijn koning. Ik doe wat u zegt. En het eerste wat hij vanmorgen tegen je wil zeggen is, wil jij een sleutelhouder zijn? Wil jij de sleutel die God aan jou wil geven voor zijn koninkrijk? Dat zegt hij ook tegen Petrus, ik ga je de sleutels geven, Petrus. Maar dat zegt hij eigenlijk tegen iedereen. Ik ga jou de sleutel geven voor de mensen die jij kan beïnvloeden in jouw omgeving. Zodat jij de sleutel, met die sleutel de deur kan openen, zodat zijn zegen binnen kan komen. Dat begon met dat kind in de straten van Leningrad. Ik wist toen totaal niet wat er stond. Wij weten nu de geschiedenis. Maar die dag heeft God de geschiedenis in Rusland voor eens en voor altijd veranderd. Wat een trots, denk je. Maar ik geloof erin. Want diezelfde dag liep ik langs een gebouw. Het gaat toch weer over grond. En ik stond voor het gebouw. God zei, de reden waarom ik jou hier naar Leningrad heb gestuurd en niet naar Moskou, is dit gebouw. Ik zeg, Heer, ik ken het gebouw niet. Ik heb geen flauw idee wat dit voor gebouw is. Dus wij begonnen te bidden. En dan, als ik dan bid, dus 2 regels, meer niet, want ik weet niet wat ik moet bidden over zo'n gebouw. Maar ik stond on fire. Ik wist, dit is het. Hier, ik weet niet waarom, maar dit is het. Dit is de plek. Hier is, als het ware, zeg maar, de zegen die God in de hemel heeft. Hier gaat hij gewoon komen. Dus ik ben natuurlijk in die geschiedenisboekjes gekeken, even opgezocht, had een bepaalde naam dat gebouw. Het stond gelukkig in het Engels erop en niet in het Russisch. En ik vond het. En weet je wat voor gebouw dat was? In de boekjes stond Lenin, van Leningrad, was in dat gebouw toen hij de officiële revolutie verkondigde en de eerste kogel werd geschoten waardoor de Russische revolutie over heel Rusland ging heersen. Niet in Moskou. Nee, dat gebeurde in Leningrad. Eigenlijk was het ook heel logisch, hè? Leningrad. 3 maanden later doopten ze de naam Leningrad in Petersburg. Ja, het is gewoon echt gebeurd. Je kunt het in de geschiedenis terugvinden. Het is echt gebeurd. Weet je, dat is... Nou, natuurlijk is het niet naar mij vernoemd, dat snap ik ook wel. Maar het naar Peter de Grote, hè, is het vernoemd. Hè. Dat was de eerste. Maar dat het gebeurd is, is niet toevallig. Het was één, Gods plek. Want ik wilde eigenlijk praten over waar ik helemaal niet aan toe kom. Waar bouw je het koninkrijk? Dat is de eerste vraag voor morgen. De tweede vraag is, hoe bouw je het koninkrijk? En de derde vraag is, wanneer bouw je het koninkrijk? Dus die drie vragen moet je voor jezelf beantwoorden. Waar bouw je het? Hoe bouw je het? En wanneer bouw je het? Dat zijn gewoon concrete vragen. Als je in de zorg werkt, moet je weten, waar moet ik mijn koninkrijk, het koninkrijk van God, bouwen? Hoe ga ik dat doen? En wanneer ga ik dat doen? Als je voor de klas staat, moet je weten waar je het koninkrijk moet bouwen. Hoe je het moet bouwen en wanneer je het moet bouwen. Nou, ondertussen, na 30 jaar ervaring, weet ik ongeveer hoe dat gaat. Ik begin even met waar. Waar bouwen we het koninkrijk? Matteüs 6, vers 10 staat, laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan op de aarde zoals... in de hemel. Volgens mij zijn er in mijn leven diverse momenten geweest dat ik beter ben gaan begrijpen wat er ongeveer in de hemel moet zijn. Ik heb natuurlijk heel veel in de Bijbel gelezen over die dingen. Ik ga je gewoon een paar praktische dingen vertellen hoe dat in mijn leven is gebeurd en waar de omwentelingen zijn gekomen. Want ik ben een heel gewoon mens, net als jullie. Ik ben niet super geestelijk of zo. Ik heb ook mijn uitdaging. Ik heb ook gewoon een normaal gezin. Ik heb ook gewoon elke week dat ik mijn rekeningen moet betalen enzovoort. Ik ben eigenlijk pas radicaal tot geloof gekomen toen ik had al verkering met mijn vrouw die ik nu heb. Toen hadden we verkering dus. En in die periode zat ik op pedagogische academie, onderwijs, voor het onderwijs. En ik was in mijn laatste jaar. En toen kwam er een vriend naar me toe die zei, God, Piet, wil je mee naar Dabar werk? Ik had er nog nooit van gehoord. Dabar gaat over het woord. En dat is een soort evangelisatie op campings vanuit de Nederlands Hervormde Bondskerk. Waar ik toen lid van was. Nou, ik kon geen nee zeggen, dus ik ging mee. En ik werd ingedeeld in Elburg, team Elburg. Nou goed, wij daar naartoe. Ik had geen flauw idee wat mij stond te wachten. Ik was natuurlijk een gewone gelovige, zoals de meeste. He, dus wat was voor mij gewoon gelovig? 'S ochtends, als we gingen eten, even bidden. Na het einde nog even bidden. En dat gebeurde 3 keer per dag. En dan 's zondags ging je naar de kerk. Dat was ongeveer zoiets als wat ik gewoon gelovig noemde. Dat was mijn denken over het geloof. En natuurlijk geloofde ik in God, maar de acties waren 3 keer per dag voor en na het eten bidden en op zondag naar de kerk. En je probeerde niet te zondigen. Dat was ook heel belangrijk. Wat je natuurlijk wel deed. Hè, dus dat was de ellende, want ik zondigde wel, maar ik wilde het eigenlijk niet. Maar ja, er was geen antwoord voor mij. Nou, in dat Dabar, weekend of week, namen ze mij mee naar een concert van Ellie en Rickert. Wie kent Ellie en Rickert nog? Ja, de meeste wel. Nou goed, ik ken ze helemaal niet. En die hadden daar een concert. En Ellie die had het over, er komen vanavond 2 mensen tot geloof. Ik denk, hoe weet zij dat? Dat kan ze niet weten, dus dat vond ik al heel raar. Maar er kwamen inderdaad 2 mensen tot geloof die avond. Dus ik denk, ja, dan moet ik weten. Ik ben heel nieuwsgierig, dus ik naar haar toe. Ik zeg, joh, hoe weet jij dat? Nou, zegt ze, ik heb de Heilige Geest. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. Ja, in de kerk wel. Ik zeg je in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat was alles wat ik wist over de Heilige Geest. Meer niet. Ik was ook niet geïnteresseerd erin. Maar die avond wel. Dus ik zei, kan ik dat ook krijgen dan? Is dat ook iets wat ik kan krijgen? Ja, zegt ze, ik bid wel voor je. Dus zij ging voor mij bidden. En ik ontving, ja, iets. Ik wist niet dat het de Heilige Geest was. Maar toen is het begonnen. Ik sprak niet in tongen. Daar had ik ook nog nooit van gehoord trouwens. Ik denk ook niet dat ik dat wilde toen. Want ja, dat is wel heel raar. Maar ik was gewoon vervuld. Ik wist het. En het gevolg was dat ik eigenlijk mijn Bijbel voor het eerst ging lezen. Ik had mijn Bijbel, ik kende mijn Bijbel heel erg goed. Alle verhalen van Jozef en David en Jezus en Samson. Ik kende ze allemaal. Maar ik kende de principes van de verhalen niet. En toen begon dat. Het eerste wat ik ging doen was, ik ging evangeliseren. Ik had geen flauw idee wat evangeliseren was, maar ik wist, in de Bijbel staat dat je getuige moet zijn. Dat was een van de eerste teksten die ik las. Dus ik begon altijd, en toen kwam een soort scheiding kerk en werk. Ken je dat? Dus in de kerk doen we alle geestelijke dingen en christelijke dingen. Dus ik ging met mijn kerk, was toen ondertussen ook lid geworden van een Pinkstergemeente, en wij gingen evangeliseren op de straat. En de rest was ik nog gewoon christen. Dus op mijn werk als onderwijzer, wat ik ondertussen deed, stond voor de klas en ik was gewoon een christelijke onderwijzer. Ik vertelde de verhaaltjes, maar in het weekend was ik echt fanatiek. Ik ging bidden op straat en in het begin kwam er één persoon naar ons luisteren. We hadden een geweldig programma en er bleef iemand staan. Nou, dat was natuurlijk geweldig. En toen werden het er 3 en toen werden het er 5. Totdat we uiteindelijk soms wel 400-500 mensen hadden die naar ons stonden te luisteren. En dat was mijn leven. Dat wilde ik mijn hele leven gaan doen. Ik was ondertussen, ik groeide ook in het onderwijs, ik stond voor de klas en kreeg steeds minder zin in de klas en steeds meer zin in dat geweldige werk wat wij in het weekend deden. Toen zei de Heer, Piet, ik wil dat je mijn koninkrijk bouwt. Maar dat doe ik toch in het weekend? Nee, elke dag. Dus mijn eerste vraag is, waar begin je met het koninkrijk te bouwen? In mijn klas, zei de Heer. Oké, maar, tweede vraag, hoe doe je dat dan eigenlijk? Ik vertel toch de christelijke verhaaltjes? Ja, Piet, maar er zit totaal geen geloof achter. En dat was ook zo. Ik deed gewoon de dingen die ik altijd gewend was om te doen, maar ik verwachtte helemaal geen resultaten. Ik deed de hemel niet open, terwijl ik wel de aangewezen persoon was. En toen ben ik zelf gaan leren met de Heilige Geest hoe ik dat moest doen. Dus ik begon plotseling al mijn verhalen heel anders te doen. Mijn verhalen waren eigenlijk bedoeld om de deur te openen van de hemel, zodat Gods Geest in die kinderen kon gaan werken. Dat is totaal anders dan een christelijk verhaaltje vertellen of een gebedje te doen om de dag te openen. En helaas werd dat zo erg dat ik uiteindelijk werd ontslagen op die school. Die christelijke school, want ik was te christelijk. Mijn hele klas, ik had 39 kinderen, 38 kinderen zijn allemaal tot geloof gekomen. Allemaal, op één na. Wij hadden gewoon bidstonden in de klas. Dat hield niet op. Dus ik weet niet of de kinderen dat deden zodat ze geen les kregen. Maar ze bleven maar doorbidden. Ze bleven de Heer danken voor de tulpen in de tuin en voor de nieuwe schoenen die ze hadden. Het was zo fantastisch. Maar het gaf ook strijd, want er waren ouders die vonden het geweldig. Die kwamen naar mij toe en zeiden, meester, dank u wel, mijn kind is zo veranderd. Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, ja, op de een of andere manier, ze luistert veel beter naar me. En dat klopt, want dat was een van de onderwerpen waar we serieus over spraken. Maar er waren ook ouders die kwamen naar me toe en die zeiden van, mijn kind is veel te christelijk geworden, ze willen aan tafel bidden en wij doen niet aan gebed. Ik zei, ja, dat leer je op een christelijke school eigenlijk. Dus er kwam een enorme strijd. Het bestuur werd boos op mij en uiteindelijk moest ik vertrekken. Dus ik ben ontslagen vanwege deze christelijke activiteiten op de christelijke school. Gek is dat eigenlijk. Toch of niet? Maar ik was heel blij. Want mijn droom die ik had, die kwam nu steeds dichterbij. Ik wilde heel graag naar Afghanistan. En ik dacht, nou, de Heer die helpt mij een handje, want Ina wilde dat helemaal niet. En we kregen ruzie in mijn familie. Mijn ouders die wilden eigenlijk niks meer met ons te maken hebben. Want we waren gedoopt, volwassen gedoopt. Dus de prijs die wij moesten betalen om het koninkrijk uit te dragen werd steeds groter. En toen zei Ina ook van, nou, we hebben hier niks meer, geen werk, geen familie, dus laten we nu maar gaan. Dus wij naar België. En dan kom ik eigenlijk even bij het punt waar mijn vraag over gaat, is waar bouw je het koninkrijk? En ik was alleen maar gefocust op Afghanistan. Maar mijn leiders zeiden op een gegeven moment, Piet, het is daar gevaarlijk met de kinderen. En ik had dus 4 kleine kinderen en dat ga je toch niet doen? Dit is 30 jaar geleden, hè? Dus niet nu, 30 jaar geleden. En God sprak tot mij van, Luister naar je leiders. Weet je, het is nu nog niet jouw tijd. Dus de derde vraag die ik ook gesteld heb, wanneer? Het is nu nog niet de tijd. Ik wil een andere deur voor je openen. En op de een of andere vreemde manier raakte ik dus in Oost-Europa. En wat ik daar heb gezien is ongelooflijk. We hebben er echt opwekking gezien, zoals het in de Bijbel staat. Dat hebben we echt gezien daar. Dus wanneer hangt heel erg af van hoe de Geest jou daarin leidt. Er was een periode dat ik het gewoon in mijn klas deed. Er was een periode dat ik dacht, nu ga ik naar Afghanistan. Maar de God zei, nee, die deur sluit ik nu nog. Of die blijft dicht. Ik wil dat je eerst op een ander gebied dingen leert die je straks nodig hebt. Ik zal je heel eerlijk vertellen, wat ik daar geleerd heb in die 10 jaar... is de basis en het fundament waarom ik nu nog leef. En waarom ik nu nog sta en waarom ik niet opgeef. Dat heb ik toen geleerd. Want ik heb gezien dat alles wat dicht zit, kan God openen. Alles. Ik heb zoveel tegenslag gehad in Rusland, vooral in Rusland... Dat ik echt dacht van, het is onmogelijk. He, dat was toen nog echt zwaar communistisch. Wie kan er bedenken dat je daar nou gewoon vrij naartoe kan gaan? Dat is bijna niet voor te stellen. He, mensen kunnen daar gewoon naar de kerk. Dat was toen onmogelijk. Ik weet nog toen wij naar Kyrgyzstan gingen, was met Wilke van den Kamp. En dat was een zwaar moslimland. Zwaar moslimland. De Sovjet-Unie had dat niet toegestaan, maar er waren toch heel veel moslims in dat land. En er was iets heel raars. Ze noemden mij de Ken-opener. Vond ik een leuke naam. Dus als er iets niet ging, dan werd ik geroepen en dan mocht ik daar naartoe komen. Dus ik was daar naartoe gekomen. Het was een hele grote kerk van 2000 mensen. Die hadden wij allemaal getraind. En het waren allemaal Russen. In Kyrgyzstan. En de voorganger zei, ik wil geen Russen meer in de kerk erbij hebben. Ik wil Kyrgyzen in de kerk erbij hebben. Want daarvoor zijn wij hier. Niet voor ons, voor de Russen. Nee, we zijn hier voor de locals. Voor de lokale bevolking. Wat moeten we doen, Piet? Dus ik ging bidden met het team wat we daar hadden. En het was zo bijzonder. Want God gaf mij precies twee plekken in de stad waar we naartoe moesten om te bidden. Daar gingen we bidden. En daar voelden we duidelijk, daar was een demonische macht. Wanneer? En God zei, nu is het de tijd om die macht te breken. Nu. Niet over 10 jaar, maar nu. Wij waren daar gewoon precies op de plek waar we moesten zijn. Op de juiste tijd. En de Heer liet ook zien hoe we dat moesten doen. En we begonnen te bidden en we kregen echt instructies. En ik zei tegen de voorganger, volgens mij moeten we een meeting houden met alle Kirgizen die tot geloof gekomen zijn. En we gaan alleen met die mensen bidden, zodat het juk verbroken wordt. Ja, zegt hij, maar ik heb niet echt sterke gelovigen in de kerk. Ik zeg, nee, maar dat gaan we verbreken. Dus hij, een kerk van 2000, kwamen uiteindelijk 70 mensen naar die meeting. 70. We gingen daar bidden. En we voelden allemaal, hier gebeurt iets. Dit is wonder. Je voelde gewoon een bepaalde vrijheid komen. En dat had te maken met de twee plekken waar we voor gebeden hadden. 2 jaar later kwamen we terug met Wilkin. Dat is een hele historische meeting voor hem geweest. Dat zal hij nooit vergeten. En ze hadden nooit verteld wat was er gebeurd nadat wij voor die 70 mensen hadden gehad. Hadden ze nooit verteld tegen ons. Dus wij kwamen daar met 4 man. En we moesten naar een bepaalde plek. Ik kende die plek ook niet. Maar dat bleek een vliegtuighangaar te zijn. Want er was geen één andere plek in de stad groot genoeg om alle nieuwe Kirgizische gelovigen te herbergen. En we kwamen naar binnen, zaten 700 mensen die tot geloof kwamen in 2 jaar tijd. Nu is de kerk van 10.000. Het koninkrijk bouwen is niet zomaar. Je hebt informatie uit de hemel nodig op de plek waar jij werkt. Nou, ik heb net bewust die foto's laten zien van die schoolkinderen. Weet je waarom? Om jullie uit te leggen hoe ik denk dat God werkt. God geeft je iets kleins. Een klas. Een klas met 39 kinderen. Waar je eigenlijk helemaal niet van bewust bent dat jij de persoon bent om dat wat in de hemel, die deur te openen, zodat het op aarde komt in de harten van die kinderen. Maar God test mij. Hij kijkt datgene wat hij mij gegeven heeft, of ik daar waardevol mee omga. Elke persoon in mijn leven is voor mij een persoon die God kan gebruiken om de deur naar zijn omgeving te openen. En dat waren die kinderen. Dat moest ik leren. Toen ik terugkwam uit mijn periode Oost-Europa, toen zei God tegen mij, ik ga vluchtelingen op je pad brengen. Er kwamen 2 Iraanse vluchtelingen bij ons in de kerk. En maar God sprak vanuit de hemel, dat zijn jouw vluchtelingen. Er waren ook 70 Afrikaners, maar 2 Iraniërs. En God zei, ik wil dat je met die 2 werkt en niet met die 70. Dus anderen hebben daarmee gewerkt, ik met die 2. Na 20 jaar hebben wij meer dan 2000 mensen gedoopt. God deed de hemel open om hier op aarde die Iraniërs te bereiken. Nou, de foto's die ik liet zien, we zijn in Herat begonnen, ongeveer een half jaar geleden. En toen opende God de deur om onderwijs te geven. Nou, even terug, 30 jaar geleden, zei God tegen mij, Piet, ik wil dat jij in het onderwijs, de plek waar jij bent, de deur opent van de hemel naar de aarde voor die 39 kinderen. Dat heb ik gedaan. Toen ik bij ons in de kerk in Haarlem de deur opende voor Iraanse vluchtelingen. Er zitten hier nog een paar mensen van die tijd. Die hebben dat meegemaakt. God opende daar in onze kerk de deur. In onze kerk was eigenlijk niemand geïnteresseerd in Iraanse vluchtelingen. We waren gewoon een redelijk blanke Nederlandse kerk. Af en toe is een keer wat asielzoekers erbij. Maar verder was er, zeker onze leiders hadden daar helemaal geen belangstelling voor. Zoals de meeste mensen dat niet hebben. En toen God dat zei, zei ik, ik ga die deur openen. Dus ik bouwde een team, we hebben een team gebouwd. En we hebben duizenden mensen voorbij zien komen. Nu, in Afghanistan, wat geeft God? 1, iemand die met vluchtelingen werkt. En iemand die gelooft dat de vluchtelingen kinderen onderwijs moeten hebben. Dus ik zie dat als een persoonlijke zegen die God mij, waar God mij in getraind heeft. Datgene wat ik hier nu doe, hier op aarde, met de mensen die God mij geeft, het werk waar ik ben, de straat waar ik in woon, als ik daar leer om die deur vanuit de hemel te openen, naar de mensen waar ik invloed op kan hebben, dat ziet God. God kijkt naar. Het is je training. Een training naar de volgende stap. En ik geloof dat deze kerk, Berea Nijmegen, ik ken jullie al heel lang, ik ken jullie nog van heel vroeger, weet je, jullie hebben gewoon een opdracht. Jullie hebben sleutels gekregen. Maar de tijd is gekomen dat je dat gewoon als het ware in aanzien roept wat God heeft bedoeld. En dat je daar met elkaar in gelooft. En dat je die sleutels gaat gebruiken om datgene in de stad te openen wat God wil doen. En terwijl de kinderen terugkomen, ga ik stoppen. Ik heb genoeg gezegd. Dit is eigenlijk voor een heel leven lang, hè, om te oefenen. Nou ja, ik ga toch ook nog even bidden. Vader, ik wil u bedanken voor deze kerk, Heer. En ik weet dat dit een tijd is waarin er geschud is, waar geschud wordt. Er zijn mensen die keuzes moeten maken, wil ik bij deze kerk horen of niet. En als dat gebeurt, en ik zie natuurlijk dat er wat stoelen leeg zijn. Heere God, dan weet ik dat u aan het werk bent. U bent aan het schudden. U bent datgene wat hier blijft aan het toebereiden om klaar te maken om heel veel vrucht voor te dragen. Niet op wat er niet goed gaat, maar juist op datgene wat God gesproken heeft. Heer, die woorden wil ik in herinnering roepen. Ik wil bidden dat in de komende weken, dat deze gemeente als gemeente, maar ook individueel, gaat horen, gaat luisteren. Wat is er eigenlijk in de hemel klaargelegd voor deze gemeente om hier op aarde te doen? Waar moeten wij het koninkrijk bouwen? Heer, ik wil bidden dat u gaat laten zien hoe we dat moeten doen. Welke deel van de bevolking moeten wij bereiken? En hoe gaan wij dat doen? De strategie die u daarbij gegeven heeft, Heer. Ieder die hier zit, heeft gewoon talenten en gaven. En God wil dat gebruiken om het koninkrijk te bouwen in Nijmegen en omgeving. En nu is de grote vraag, Heer, wanneer gaat u dat doen? Dat weten we niet. Maar we weten wel dat u kijkt naar onze acties. U kijkt, Heer, of wij bewegen. Ook als we niet weten waar we heen moeten, dat we gewoon wandelen in het geloof dat we op een dag op de juiste plek zijn en dat we ook weten wat we moeten doen en dan zal het gebeuren. Heer, we zijn in beweging. We zijn een kerk die niet stil zit en die zit te wachten, altijd maar blijft bidden. Nee, we willen actie, Heer. En ik bid dat die actie gewoon op gang komt in Jezus' naam. Ik bid, Heer, dat pand of dat de plek die u lijkt aan te wijzen, Heer, dat u daarover gaat spreken. Heer, dat u visie geeft, dat u gaat vertellen uit de hemel wat hier op aarde moet gebeuren. En dat u die geestelijke sleutel wil geven, zodat ieder die hier zit ook geloof heeft. En datgene wat jij kan bijdragen, en dat bedoel ik dus niet alleen geld, maar jouw tijd, jouw leven, jouw talenten, je gaven, dat je eigenlijk zegt, Heer, we geloven dat dit een plan van u is, dat ga ik erin stoppen. Want God kijkt daarnaar. Hij kijkt daarnaar om jullie actief te maken in deze plaats. En daar zegen ik jullie mee in de naam van Jezus. Amen. Ik heb het gered. Wie geef ik de microfoon?
Heel erg bedankt, Piet.